Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu uit Psalm 43, het eerste en het derde vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Zend, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Psalm 43, vers 1 en 3. Gemeente, uit het woord des Heren zal ons worden gelezen uit de profetieën van Daniël, het zesde hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Daniël 6, maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 1, dat er een enig God is.
Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Lezen we nu Daniël 6. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij tegen hem iets vinden in de wet zijns gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en de stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend, dat alle man die in 30 dagen van enig god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is een vaste rede naar de wet der Meden en Persen, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning, Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen achting gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op 3 tijden des daags zijn gebed. Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning. En ze zeiden tot de koning, weet, o koning, dat er Meden en der Pers een wet is, dat geen gebod nog ordinantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde dezelfde met zijn ring en met de ring zijn er geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op. En hij ging met haast heen tot de koning der leeuwen. Als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, O Daniël, gij knecht des levende gods, heeft ook uw God, die gij gedurig eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning, O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat ze mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit de kuil trekken zou. Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en zij brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil de leeuwen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond van de kuil of de leeuwen heersten over hen. Zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natieën en tongen die op de ganse aarde woonden, uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden en zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt en hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores den Perziaan.
Psalm 25 willen we zingen uit Psalm 25, dan de versen 1, 7 en 10. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer. Psalm 25, vers 1, 7 en 10, de biddagcollecte is bestemd voor de Diaconie Kerk en Kerkbouwfonds. Wij bevelen deze collecte van harte in uw milddadigheid aan. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
is vandaag biddag. En bidden, dat is spreken tot de Heere. Doen we dat? Niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven. En wanneer doen we dat? En hoe doen we dat? En jongens en meisjes, jullie hebben op school daar ook al over nagedacht in deze week, over die vragen. En eigenlijk ook al een beetje over de preek van vanmorgen over Daniël, want we gaan vanmorgen horen over een man die bidt en die spreekt met de Heere. En hij heeft open vensters in zijn bidvertrek. Een man die leefde in de zesde eeuw voor Christus, zevende, zesde eeuw voor Christus. En dat boek Daniël, dat staat vol met allerlei dingen die ook naar vandaag nog genoeg voor ons te zeggen hebben. Je zou zeggen actuele onderwerpen genoeg. Ook voor jonge mensen, maar voor allen. Het gaat over ons leven, ook vanmorgen. Jong en oud. En nu op de biddag over het gebedsleven van Daniël. De tekst, Daniël 6, vers 11. Dus vanmorgen willen we het woord prediken vanuit Daniël 6, het 11e vers. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijdens desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Open vensters in Daniëls bidvertrek. Dat zetten we vanmorgen boven de preek. Open vensters in Daniëls bidvertrek. Zijn leven bij de open vensters, dat is het eerste. Zijn gebed bij de open vensters. En zijn redding bij de open vensters. Dus, open vensters in Daniëls bidvertrek. Zijn leven bij de open vensters. Zijn gebed bij de open vensters. En zijn redding bij de open vensters. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was. We gaan vanmorgen in onze gedachten naar het Rijk van Babel. Ja, dat bestaat eigenlijk niet meer. Want het Rijk van Babel is ten onder gegaan. Je leest het in Daniël 5. Koning Belsazar die een schrift ziet op de muur geschreven woorden. Mene, mene, tekel, ufarsin. Zijn koninkrijk is ten einde. En we lezen aan het einde van Daniël 5. En in diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. En op jonge leeftijd moest die koning voor God gaan verschijnen. En dan komt er een nieuw rijk. En dat is het rijk van de Meden en van de Perzen. En Kores wordt de nieuwe koning. En hij stelt zijn schoonvader, Darius de Meder, korte tijd aan als, ja zeg maar, een soort zetbaas in Babel. En dan staat er zo opmerkelijk, Darius de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. Staat daar zomaar even in een tussenzin in vers 1. Bij een van de verklaarders las ik iets heel treffends, hij zegt. 62 jaren oud zijnde. Dat is een stille heenwijzing. Dat die 70-jarige ballingschap ten einde gaat komen. En het einde van die ballingschap gaat naderen. Het rijk wordt verdeeld. Ze gaan het anders organiseren, die Perzen, in 120 districten. 120 rijksdelen in dat grote rijk van Perzië. En over ieder deel van dat rijk komen er stadhouders. Satrapen worden ze ook wel genoemd, of gouverneurs. In vers 2 lezen we erover. En over die 120 stadhouders drie vorsten, rijksbestuurders. En die moeten vooral zorgen dat alles in goede orde loopt en dat de belastinginning op een goede manier geregeld is, opdat de koning geen schade leed, zo lezen we. En van die drie vorsten die boven die 120 stadhouders staan, is Daniël de eerste. Wat een wondergemeente. Dat ene rijk valt, Babel is er niet meer. Dat volgende rijk komt, de Meden en de Perzen. In 539 voor Christus zijn we dan hier, als we dit lezen. Dan is dat gebeurd daar, die wisseling van dat rijk. En Daniël blijft. Daniël die nu al zoveel jaren, al ongeveer 65 jaar in Babel is. Want hier moeten we denken ongeveer, Daniël, dat hij 80 jaar oud is in deze geschiedenis. En wat zien we dan hier, dat de Heere voor zijn kinderen zorgt, gemeente. Hij zal hen nimmer omdoen komen, in dure tijd, in hongersnood, maar in alle omstandigheden niet. En al wisselende tonelen, Daniël blijft daar aan het hof, nu van Darius de Meder. En dat koninkrijk, waar Daniël een onderdaan van is, ja, dat hebben we al eerder in het boek Daniël kunnen lezen. Dat is een koninkrijk dat tot in der eeuwigheid bestaat. Dat rijk van Nebukadnezar en Belsazar, dat Babylonische rijk, is ten onder. En nu komt er weer een nieuw rijk en dat zal straks ook weer ten onder gaan. Maar dat koninkrijk van de Heere, jongens en meisjes, dat blijft nu tot in der eeuwigheid bestaan. Dat houdt eeuwig stand. Met Gods kerk gaat het goed. En Gods koninkrijk houdt stand. En dat mogen we in 2024 ook nog steeds zeggen. Want nu zijn er weer andere rijken en andere machten. Rusland, Amerika, China, Korea, noem het allemaal maar op. Maar boven dat alles staat het koninkrijk is des Heren. Het koninkrijk is van de Heren en hij haalt zijn volk er doorheen. Daniël krijgt voorspoed. Hij overtreft die andere vorsten, daar is een voortreffelijke geest in hem. De kanttekenaar zegt in wijsheid, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid, andere deugden. Dus je zou zeggen, de Heere is op een bijzondere manier met Daniël. En hij legt eigenlijk als het ware iets van de glans van zichzelf op Daniël. Zodat het merkbaar is in zijn handel, in zijn wandel en ook in zijn werk, hoe hij dat doet. En dat is natuurlijk niet omdat Daniël zo goed was. Maar dat is nu alleen maar door het werk van de Heilige Geest in zijn leven. Voorspoed. Kunnen we ook iets van leren, ook op de biddag. We staan weer voor een nieuw seizoen. En dan, ja, dan mag het werk, als de Heer het geeft, morgen weer verder gaan. Je schoolwerk en het werk in het bedrijf, op kantoor, waar dan ook. In het gezin, maar laten we dat trouw mogen doen. Dat in onze omgeving gemerkt mag worden, die man, die vrouw, die jongere, die oudere, die is eerlijk en betrouwbaar. In een wereld die, ja, die vijandig is. En dat moet de een wat meer merken dan de ander. Maar er zitten hier jongeren en ouderen, die hebben het niet makkelijk op de werkvloer. En dan toch trouw zijn. Trouw, ja, vooral eerst aan de Heere en aan zijn dienst. Dat je dat laat merken. Heel eenvoudig, niet om dat dan boven anderen te staan. Maar dat er iets van ons leven uit zou mogen gaan, maar ook trouw in het werk. Vraag maar om het werk van de God van Daniël in jou, in uw, in ons leven. Dat werk van de Heilige Geest in ons hart, want dat is het geheim van het leven van Daniël, hè? Jongens en meisjes, Daniël leeft dicht bij de Heere, dat de Heere hem dicht bij zich houdt. En wat worden die vorsten dan vijandig? Ze zoeken gelegenheid tegen Daniël, ze willen hem op iets betrappen, en dan kunnen ze niks vinden, en dan zeggen ze, ja, dan moeten we iets kunnen vinden in de wet van zijn God. En dan denken ze, nu hebben we iets gevonden. Want ze weten heel goed dat Daniël iedere dag bidt. En dan bidt hij tot zijn God. En hij doet dat in zijn eigen huis, in zijn opperzaal, in zijn opperkamer. En in die opperkamer zitten gaten in de muur, vensters. En die vensters die zien uit naar het zuidwesten. Open vensters. En die kijken richting, die vensters die zijn gericht op Jeruzalem. Natuurlijk kun je Jeruzalem door die vensters niet zien, want Jeruzalem ligt kilometers en kilometers naar het zuidwesten. Maar Daniël is daar vaak voor die open vensters te vinden. En dan knielt hij daar neer en dan bidt hij tot zijn God. Ja, maar daar hebben die mannen toch geen last van, zou je zeggen. Die mannen die zouden dat voorbeeld moeten volgen. Maar ze denken, dat is nu iets waar we hem op kunnen pakken. En dan gaan ze naar de koning en we hebben het net gehoord uit dat uitgebreide hoofdstuk. En dan staat er, ze komen met hopen tot de koning. Dus ze komen daar massaal, gaan ze naar de koning toe. En met veel gedruis en met veel rumoer. En dan zeggen ze, koning, nu moet u eigenlijk eens een wet gaan maken. Dat er niemand in 30 dagen iets van een ander mag vragen dan alleen van u, o koning. En dan moet dat zijn een wet van de Meden en Perzen die niet veranderd mag worden. Nou, de koning gestreeld natuurlijk en hij tekent die wet. En hier gaat eigenlijk die leeuwenkuil al open. Want ja, iemand die dat gebod overtreedt, die moet in de leeuwenkuil geworpen worden. Maar eigenlijk is die leeuwenkuil al eerder opengegaan. Want Satan, de duivel, hij wordt toch ook wel genoemd, jongens en meisjes, een briesende leeuw. En die Satan, die duivel, die probeert ons, ja, die probeert iedereen te verleiden. En hij zoekt wie hij zou mogen verslinden. En nu is hij eigenlijk al bezig met een aanval tegen dat gebedsleven van Daniël. Want Daniël moet daar weg bij die open vensters. Daniël moet daar weg van dat gebed. En daarom is het een aanval uit de hel om ook Daniël zijn gebedsleven af te nemen. Gemeente, trekken we maar de lijn naar 2024. Wat is er ook veel wat ja, tegen de Heere ingaat, ook in onze samenleving. En wat is er ook veel waarin de wet van God, hè, aan de kant geschoven wordt. En eigenlijk de Heere aan de kant geschoven. En alles van de Heere. En wat doet dan Daniël? O gemeente, dan lezen we zo opmerkelijk. En hij ging in zijn huis, staat hier in vers 11. Hij ging in zijn huis. Hij gaat naar de stille plek waar hij woont. Een opperkamer, een opperzaal. Een hooggelegen woning. Waar hij bidt daar in Babel. Want nu is hij al heel veel jaren in Babel. Toen hij 14 was, is hij naar Babel gevoerd met die vrienden Hanania, Misael en Azaria. Toen was hij een jongere van 14 jaar. En toen vreesde hij de Heere al. En die vrienden ook. Gelukkig als je zo jong de Heere mag vrezen, jonge mensen. Op deze biddag mag ik je de dienst van de Heere van harte aanprijzen en ook aanwijzen. Want zalig ben je als je jong die God van Daniël mag kennen en dienen. Nee, dat is niet altijd een gemakkelijk leven. Lees dat boek Daniël, daar kwam alles tegenop. Maar het was wel een rijk gezegend leven. En dan moet je eens voorstellen, dan word je meegenomen als jongere van 14 jaar. En dan ver weg uit Israël en dan daar in Babel, je zou zeggen, ja, dat is een paar weken en dan heb je alles, ja, dan ben je alles van Israël kwijt. He, want daar in Babel, daar hoef je niet te bidden en in Babel, daar hoef je niet aan de Heere te denken. Daar hoef je niet naar de tempel, daar kun je niet eens naar de tempel gaan. Dus ja, dan zou je zeggen, dat is allemaal zo voorbij, hè. Maar als je nu de Heere mag vrezen, waar je dan ook bent op deze wereld, dan krijg je een biddend leven. Dan krijg je van die open vensters naar Jeruzalem. Want daar in Jeruzalem, daar was de stad, hè, dat was de stad waar de tempel stond, waar de Heere woonde. Dan komt er een verlangen in je hart en dan kun je God niet meer missen. Die open vensters naar Jeruzalem, dat betekent dat Daniël de Heere niet kan missen. En dat hij het werk van de zaligmaker zo nodig heeft. En dat hij iedere dag zijn gebed doet voor die open vensters. Bidden tot de Heere, zoeken van de Heere. Want dat bidden, dat we hier lezen, dat hij knielde en dat hij bad, dat is eigenlijk hetzelfde woord wat je tegenkomt in vers 8, een verzoek doen aan de koning. Dat is eigenlijk dan ook een verzoek doen aan de Heere. En dan is Daniël trouw aan die koning geweest en trouw in zijn werk in Babel. En dan kon je daar wat dat betreft niets van zeggen. Hij had een voortreffelijke geest. Maar hij is nog meer trouw aan God. Want als hij dan moet kiezen tussen koning Darius de Meder of aan de God van hemel en van aarde, dan moet Daniël toch meer gehoorzaam zijn aan God. Meer dan aan de mensen. En dat wil Daniël ook. Want Daniël is verbonden aan God. En als je nu de Heere mag dienen en de Heere mag vrezen, dan heb je de hoogachting voor de Heere in je hart. En dan is er ook liefde tot de Heere in je ziel. En dan zal dat ook uitgaan naar de Heere. Kanttekening 29 zegt, liever wilde Daniël sterven dan deze gewoonte om te bidden na te laten. Hij leeft bij de open vensters. En alvast is nu de hele wereld tegen Daniël. En alvast hebben die mensen nu gezorgd dat daar een wet komt, dat niemand iets mag vragen dan alleen aan koning Darius. En als nu alle wegen, zou je zeggen, afgesloten zijn daar in Babel, dan is er nog die weg naar de Heere open. Open vensters naar Jeruzalem. Het is biddag vandaag, gemeente. En dan mag je de Heere een verzoek doen. Ja, je mag de Heere om alles verzoeken en om alles vragen. En dan gaat Daniël naar zijn huis en dan gaat hij de Heere vragen. Heel eenvoudig. Zul je dat ook doen? Zo thuis, vanuit je huis. Gemeente, de plek waar we wonen, de plek waar hij woont, is de plek waar hij bidt, zei ik net. Is dat bij u, bij jou, bij mij ook zo? De plek waar ik woon, dat is ook de plek waar ik bid. Dat je zomaar de stilte van je slaapkamer bijvoorbeeld opzoekt. Of als het stil is overdag, in de keuken. Of in een vertrek waar je alleen bent en dan voor de Heere alles neerlegt. Doe dat maar. Ook in het nieuwe seizoen, geliefde gemeente. Dan mag je voor alles vragen. Voor thuis. Voor je leven. Ik zie mensen die gaan alleen door het leven. Ze zijn weduwnaar of weduwe of zijn nooit getrouwd. Leg het maar alles voor de Heere neer. Mannen, vrouwen in je huwelijk. De getrouwden wil de Heere zijn hulp en bijstand altijd bewijzen. Voor je gezin, als je dat mag hebben. Je kinderen. Grootouders voor je kleinkinderen. Overgrootouders voor de achterkleinkinderen. Vraag maar voor school. Voor je opleiding. Voor je studie. Voor je werk. Vraag maar als het moeilijk is in je leven. Is tegenspoed, hè? We hebben er zondagavond veel over gehoord. Verdriet, rouw, ziekte, zorg. Soms weten we dat van elkaar, hè, als het bekendgemaakt wordt in de gemeente. Maar er is nog veel meer wat verborgen is. Maar je mag het vragen bij die open vensters in dagen ook van voorspoed. Ja, dan ook. Als je eigenlijk zegt, ja, maar ik heb eigenlijk niks te vragen. Het gaat allemaal goed en het is toch allemaal. Dat je misschien zegt, het gaat eigenlijk best wel goed zonder God. Nou, dat is niet waar. Zonder God gaat het nooit goed. Vragen. Altijd. En ook als het dan zo goed gaat, hè, dan heb je juist dat gebed nodig. Heere, wilt u me toch bewaren en dicht bij u houden? Want in voorspoed, dan kan ik zomaar de Heere vergeten. Dan denk ik dat het allemaal zomaar vanzelf gaat. Als ik gezond ben en ik doe mijn ding en dan, ja. Vragen, gemeente. En hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. Hoe bidt Daniël? Hij knielt in zijn opperzaal bij de open vensters. En gemeente, dat is heel opmerkelijk. En dan mogen we verwijzen, hè, dat doet de kanttekenaar ook. En dat staat hier bij de verwijsteksten, 1 Koningen 8 vers 44. Dat is uit het gebed, een tekst uit het gebed van Salomo. Wanneer uw volk in de krijg tegen zijn vijand uittrekken zal door de weg die gij hen heen zenden zult. En ze zullen tot de Heere bidden naar de weg deze stad die gij verkoren hebt. En naar dit huis het welk ik uw naam gebouwd heb. Hoor gij dan in de hemel hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit. Dus Salomo die bidt, Heere, mogen we dan bidden richting de stad en richting het huis. Bidden naar de weg van het land, dat de Heere gegeven heeft aan zijn volk, de stad die hij verkoren heeft. Dat is toch Jeruzalem, de stad die hij verkoren heeft. En dat huis, dat is toch voor de Heere gebouwd, die tempel. Bidden in de richting van het land, bidden in de richting van de stad, bidden in de richting van de tempel, van het huis des Heren. En nu is Daniël al zeg maar 65 jaar in Babel. Maar nu zijn er nog steeds die open vensters naar Jeruzalem. O, dan kijkt hij als het ware uit naar het zuidwesten. Daar in dat zuidwesten, daar is zoveel jaren geleden de stad en de tempel verwoest. Bijna 50 jaar geleden is de stad en de tempel daar in Jeruzalem verwoest. En Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het is al verwoest. Door die geweldenaren, 66 jaar geleden is die al weggevoerd. Je zou zeggen, 66 jaar geleden heeft hij de tempel voor het laatst gezien. Maar dan is er nog zo'n heimwee in het hart van Daniël. Hij is een balling in Babel, maar zijn hart ligt in Jeruzalem. Waarom? Omdat daar in Jeruzalem de tempel heeft gestaan en de Heere wilde wonen. Hij woont hier beneden op de aarde, maar het hart van Daniël is eigenlijk in de hemel. Hij is een vreemdeling op de aarde. Calvijn zegt, hij richtte zijn blik naar de kant van Jeruzalem. Als zei hij daarmee dat hij vreemdeling was en bleef onder de Galdeën, onder de Babyloniërs, later onder de Persen. Ook al had hij het goed, ook al had hij grote macht, zegt Calvijn, dan was er toch in het leven van Daniël een heimwee naar die levende God. En hij zocht in zijn gebed de Heere en de gemeenschap met de Heere. Jongens en meisjes, hij kon niet zonder de Heere daar in Babel. Hij was een vreemdeling in Babel eigenlijk. En hij deed trouw zijn werk. Hij stond op de hoogste positie daar in Babel en later in Perzië. En toch een vreemdeling op de aarde. Dat wil zeggen, hier op aarde is eigenlijk mijn thuis. Toch niet. Mijn vaderland ligt elders. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Psalm 119. Verberg uw geboden voor mij niet. O, dan wil Daniël eigenlijk met dat gebed en met die open vensters zeggen. Ik moet hier een poosje zijn op deze aarde. Maar mijn vaderland ligt daarin in Juda. En nog verder eigenlijk, die erfenis die Gods kinderen eenmaal eeuwig wacht. En hij wilde eigenlijk dat ieder zou weten hoe hij zich troostte met de beloofde erfenis, zegt Calvijn. Daar ligt die man. En dat doet hij niet stiekem in het geheim, dat mag iedereen zien daar bij die open vensters. Opdat ook anderen jaloers zouden zijn op dat leven van Daniël. En die God van Daniël, die in Jeruzalem woonde, hè, oud-testamentisch, zouden gaan zoeken. Ben je ook wel eens jaloers op Gods kinderen? Misschien wel eens jaloers op hun gebed. Als je misschien een biddende vader hebt, of een biddende moeder, of een biddende opa of oma. Misschien vind je hem of haar wel eens op zijn knieën, haar knieën. En dan mag je vragen, Heere, mag ik nu ook zo'n vreemdeling op de aarde zijn? Dat betekent niet dat je vreemd gaat doen. Nee, dat deed Daniël ook niet. Daniël had een hoge positie. Maar een vreemdeling op aarde, dat betekent, je bent ten diepste hier op de aarde niet thuis. Je bent op reis naar een ander vaderland. Er wacht een erfenis eeuwig in de hemel. Nou, aan het einde van de eerste gedachte, hoe is het nu bij ons? Is het Babel, de wereld van Babel, of is het Jeruzalem? Is het God? Onderzoek het maar. We gaan naar het tweede punt, zijn gebed bij die open vensters. Dagelijks gebed. Kijk eens even mee in de tekst. Hij knielde drie tijden desdaags. Drie keer op een dag, in ieder geval drie keer op een dag. Hier wordt dat gebedsleven van Daniël getekend, dat hij dat heel nauwkeurig deed. Dat hij dat drie keer op een dag zijn gebed deed, op vaste tijden. Het is eigenlijk de enige plek in het Oude Testament waar we dat zo duidelijk lezen. Ja, Psalm 55, daar staat het ook nog wel, hè. Des avonds en des morgens en des middags zal ik klagen en getier maken en hij zal mijn stem horen. In Psalm 55 wil dat eigenlijk zeggen dat David doorlopend de Heere bidt. We weten wel dat onder het Joodse volk het gebruikelijk was natuurlijk dat er in ieder geval twee keer op een dag gebeden werd. Bij het morgenoffer, 9 uur. En het middagoffer, het avondoffer, 3 uur in de middag. Vanuit de Joodse overlevering weten we ook wel dat er 3 keer op een dag gebeden werd, zoals hier dan bij Daniël. En ook de vroege christenen, maar dan zijn we veel later. We weten dat zij ook wel 3 gebedstijden hadden. Kanttekening 29 zegt iets heel moois. Het is hier 3 keer, zeggen ze. Te weten, 's morgens, eer hij enige zaken ter hand nam, 's middags, als hij inkwam om te eten, en 's avonds, eer hij te bed ging. Nu gaan we het nog een keer lezen, die kanttekening. Dagelijks bidden. En gemeente, nu gaan wij ons leven ernaast leggen, van jou en van u en van mij. Hoe is dat nu? Het is biddag. Het morgengebed, dat deed Daniël. Die kanttekenaar die zegt, eer hij enige zaken ter hand nam. Dus voordat hij iets ging doen, voordat hij naar zijn werk ging, dat grote, dat verantwoordelijke werk daar in Babel, als een van die vorsten boven die andere stadhouders daar in Perzië. En dan knielde Daniël neer. En dan ging hij vragen of de Heere hem wilde helpen. Die dag. Met zijn werk. Doet u dat? Doe jij dat? 'S morgens als je wakker wordt? Kniel je dan naast je bed? Maak je je dan klein voor de Heer? En heb je dan ook even rustig de tijd om tot de Heer te bidden? Niet zomaar een paar woorden mompelen. Maar voordat hij aan zijn werk ging. Voordat je naar school gaat. Maar natuurlijk ook in het gezin, maar ook persoonlijk. Met alles wat er die dag op je pad komt. En zeg het dan maar tegen de Heer. Waar je misschien tegenop ziet. De Heer je wil helpen voor hij iets gaat doen. Dat doet Daniël. En 's middags, dat middaggebed. Ja, als hij thuis kwam om te eten, zegt die kanttekenaar. Dan gaan we het even hebben over het gebed bij de maaltijd. Dat doen we natuurlijk ook, hè? Toch? Bidden voor de maaltijd, eindigen van de maaltijd. Ja, natuurlijk, zeg je. Ja, maar als je dan op je werk bent en je pakt je broodtrommel tussen de middag, doe je dan net als Daniël je handen vouwen, je ogen dicht. Ja, maar je collega's, wat zouden die er... Ze zouden er zelfs jaloers op kunnen worden of kunnen vragen, hè? Ja, maar dat brood, dat smaakt precies hetzelfde, of ik nu wel of niet bid of... Nee. Heb je de Heere nodig? En dan ieder maar op zijn eigen plek, dan hoeven we niet naar een ander te kijken. Maar het houdt ons allemaal een spiegel voor vanmorgen, avondgebed, voordat hij gaat slapen. Doen we dat? Ons avondgebed. Misschien als gezin, als het kan, samen, maar ook persoonlijk. Nemen we er ook de tijd voor? Dat het laatste niet is. Mijn laatste berichtje op mijn mobiel, maar dat het laatste is. Mijn gebed. Het denken aan God. En kijk, dat doet Daniël nu, gelijk hij voor deze gedaan had. Hij kan niet zonder gebed. En dat is nu het geheim van Daniëls leven. De Heilige Geest maakt hem een bidder bij de open vensters. Hebben wij open vensters? Of hebben wij alleen maar open vensters richting Babel? En dichte vensters richting Jeruzalem, dat we nooit denken aan God en aan de verzoening met God. Gemeente, hoe is ons leven? In mijn boekenkast staat er een boekje van een oude predikant, dat heet Beslagen Vensters. En dat heeft hier ook mee te maken, en beslagen vensters, dat wil eigenlijk zeggen, dan is het gebedsleven niet zo best. En daar waarschuwt die schrijver tegen in dat boekje. Maar Daniël is een echte christen. Hij wil zijn naam belijden, zichzelf opofferen en strijden tegen de zonde en tegen de duivel. En hij knielde op zijn knieën. Hij maakt zich klein voor God. Natuurlijk, er waren verschillende gebedshoudingen. Mijn been met opgeheven handen, we gaan het zo zingen. Maar hier ligt Daniël geknield voor die open vensters. O, doe dat ook maar. Knielen voor God. Knielen voor de Heer. En dan wil ik gelijk zeggen, gemeente. Er zijn er ouderen die zeggen misschien, ja, maar ik kan niet meer knielen. Zo letterlijk knielen. Je mag ook tot de Heer bidden als je zit in je stoel. Je mag ook tot de Heer bidden als je ligt op je bed. Het gaat om de eerbied. Het gaat om het knielen met het hart. En hij bad. En dan krijg je dat woord, hè, waar hij smeekte. Hè, want in vers 12 lees je biddende en smekende voor zijn God. Biddende en smekende. En wat heeft Daniël dan gebeden? En wat heeft Daniël dan gesmeekt bij de Heere voor die open vensters? Nou, lees dan maar Daniël 9. Dan lees je een lang gebed van Daniël. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat we tegen u gezondigd hebben. Hij doet daar belijdenis van zijn zonde. Hij doet daar belijdenis ook van de schuld van het volk. Hij doet voorbeden. Maar hij smeekt om ook om genade, want bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en de vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Hij bad, en dan staat er, en hij deed belijdenis voor zijn God. We mogen ook zeggen, hij dankte de Heere, hij loofde de Heere, zegt kanttekening 30. Zo mag hij alles met bidden en smeken en ook met dankzeggingen bekend maken bij God. En dan herkent hij hier in Babel die ware God. Hij herkent hem voor zijn God. Hij komt voor hem uit in een onchristelijke omgeving. En hij buigt onder God. Hij smeekt om genade. Maar hij mag ook een beroep doen, hij mag pleiten op Gods woord, op Gods naam, op Gods werk, op Gods zoon, op God zelf. O Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertrek het niet om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. En zo mag Daniël bidden en pleiten en een beroep doen op alles buiten zichzelf. En dan krijgt het zo'n waarde als hier staat. Hij had open vensters tegen Jeruzalem aan. Want daar in Jeruzalem, daar had de tempel gestaan. Daar had dat bloed gevloeid. Daar predikte alles van Gods heilig recht. Maar ook van die verzoenende genade in de Heere Jezus Christus. En u had Daniël geen bestaansgrond voor God. En u lag er in Daniël niets waarom de Heere hem zou kunnen verhoren. In mij zijn geen gerechtigheden, maar bij de Heere zijn de barmhartigheden in Christus. Dan is er geen grond in de bidder. En dat is ook vandaag in 2024 niet. Daar is geen grond in de bidder. Daar is geen grond ook niet in de kinderen van God. Maar nu is er een grond voor het gebed en een grond voor de verhoring in de Heere Jezus Christus. Kijk eens naar die tempel. Ja, die tempel die staat er in 539 niet meer in Jeruzalem, maar die tempel die had daar wel gestaan. En wat moest daar dan gebeuren? Nou, iedere dag moest die priester met een kool van dat brandofferaltaar naar dat reukaltaar, 2 keer op een dag op de gebedsuren. En waarom dan? Nu kon dat volk alleen maar naderen met dat vuur van het brandofferaltaar. Nu kan het alleen maar op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Dat de Heere kan verhoren en kan verhoren. O, dan is er een vaste grond in dat gebed. Dan is er alleen verhoring om Jezus wil. Dan ligt dat niet in het werk van Daniël. Maar dan ligt dat in dat bloed van die grote voorbidder. Jezus Christus de rechtvaardige. Geen grond omdat ik me zo verneder voor God. Geen grond omdat ik zo smeek voor God. Geen grond omdat ik zo belijdenis kan doen van mijn zonde en de Heere kan erkennen. Maar dan ligt er alleen grond voor onze gebeden in die grote voorbidder Jezus Christus de rechtvaardige. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dan hoop ik ook kinderen des Heeren, als het dan gaat over die open vensters tegen Jeruzalem aan, dat we nu dagelijks van dat brandaltaar van de verzoening naar dat reukaltaar van de gebeden mogen gaan. Want echt, de Heere kan niet iets verhoren om mijnentwil. Maar hij kan het alleen doen om zijnentwil. Om zijns zoons Jezus Christus wil. En zo blijven in Babel die vensters naar Jeruzalem open. Open vensters. In Daniëls bidvertrek. Ik roep Heere, we gaan het zingen. Uit Psalm 141 vers 1. Ik roep Heere in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn noden en ook mijn bee. Met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Voor u toegericht als offers, die des avonds branden. 141 vers 1 en 2. Open vensters, in Daniëls bidvertrek, open ramen, die gaten in die muur richting Jeruzalem. En daar voor die open vensters in zijn vertrek ligt Daniël op zijn knieën, biddende en smekende voor zijn God, belijdenis doen van de zonde, doe je dat? Van je schuld, van je ongerechtigheden. Moest Daniël dat ook nog doen? Die man die al 66 jaar in Babel is en die zo goed was. Ga dat eens aan een kind van God vragen vanmorgen. Moet je nog belijdenis doen van je schuld? O, dagelijks toch. Maar dan open vensters tegen Jeruzalem aan. Dan, Heere, uw naam, uw zaak, uw werk, uw eer, uw zoon, niets van mij. Dat is pleiten, hè. Pleiten, dat is op alles, een beroep doen op alles buiten jezelf. Niks meer van jezelf, niks meer van jezelf. En dan kan het alleen maar van die andere kant komen. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer. Heeft Daniël dat nu altijd 3 keer op een dag gevoeld voor die open vensters? Ach, daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat erover dat hij daar voor die open vensters mag bidden en smeken voor zijn God. En dan heb je toch een gezegend leven. En dan zal de Heere toch ook zeker zijn gunst en zijn goedkeuring tot je wenden. Want dat blijkt wel heel duidelijk uit dit lange hoofdstuk wat we helemaal hebben gelezen. Want ja, dan staat die leeuwenkuil open, jongens en meisjes, hè? Want ja, Daniël die is daar biddende en smekende voor zijn God. En dan zien die stadhouders dat, hè? En dan gaan ze met hopen naar de koning. 122 tegen 1. 120 stadhouders en die 2 andere vorsten erbij. Want uiteindelijk kunnen ze Daniël niet verdragen. Want het is de nijd, hè, in hun hart. En de nijd is de wortel van de doodslag, zegt een van de kanttekeningen hier. En dan gaan ze naar de koning en dan zeggen ze, koning, er is er een, hè. En dan moet je eens kijken hoe ze hem noemen. Dan zeggen ze, een van die gevankelijk weggevoerden uit Juda, vers 14. Dan zeggen ze niet die vorst die boven ons staat. Nee, een van die ballingen. Koning, zo minachtend. En ja, dan weet koning Darius dat hij verstrikt is geraakt. Dat las ik in een van die kanttekeningen. Verstrikt, het woordje verstrikt. Ja, het is verstrikt, hè. En dan begrijpt hij ineens dat hele plan van die mannen. Ja, nu is het te laat. Nu moet Daniel in de leeuwenkuil. En dan wordt hij daar in die leeuwenkuil geworpen. En dan zegt die koning iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij in vers 17, uw God die gij geduriglijk eert, die verlossen u. Kijk, ik weet niet of koning, ik geloof niet dat koning Darius een bekeerde man was, maar blijkbaar heeft het leven van Daniel op deze koning een geweldige indruk gemaakt. En heeft die koning gevoeld, Darius de Meder, op zijn 62-jarige leeftijd, die Daniel is een man, die heeft een God die voor hem zorgt. Misschien heb je die overtuiging ook wel. 62-jarigen in ons midden. Dan is je leven al een eind op weg, hè, naar de mens gesproken. Er moet wel wat gebeuren. Het is biddag vandaag. Zou het dan geen smeekdag moeten worden en ook in je leven? Want die God van Daniel die leeft, uw God, zegt die koning. Maar dat kan ook jouw God, die kan ook jouw God nog worden. Rust toch niet, want het is nog te vinden bij die God. En dan gaat hij in die leeuwenkuil, hè, dan wordt hij daar gegooid. Is het een put geweest? Ik heb het wat onderzocht van de week. He, er waren wel putten, he, ook al eerder. He, dan hielden rijke mensen soms leeuwen. Of was het een soort ommuurde tuin, he, zoals wij dat ook wel eens zien in een dierentuin. Maar in ieder geval, die leeuwen die werden daar gehouden. En ja, toen werd Daniel daar in die kuil van de leeuwen gegooid. En dan wordt er een steen voor gelegd en dan wordt die steen verzegeld, dus daar kan niemand bij, hè? Want als dat zegel verbroken wordt, als zou de koning dat dan doen, ja, dan wordt dat gezien, dat mag niet. Hij is ten dode opgeschreven en dan kan die koning niet slapen en dan de volgende morgen, we weten het, hè, kinderen. Dan komt die koning in alle vroegte bij die leeuwenkuil. En dan zegt hij, o Daniel, gij knecht des levende gods, heeft uw God die gij geduriglijk eert u van de leeuwen kunnen verlossen. En dan klinkt daaruit die kuil, zo rustig die stem van Daniel. Mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft die muil van die leeuwen toegesloten. Het is wat, hè? Die leeuwen die konden hem geen kwaad doen. Want die God van Daniel verlost en redt. Hè? Dat is zijn redding bij die open vensters in de derde gedachte. God zorgt als het leed genaakt. God is een God van menigvuldige verlossingen. En hier mag Daniel echt ook lichamelijk verlost worden. Dat is natuurlijk niet altijd gebeurd met al Gods kinderen. Hè? We weten de tijd van de Romeinen dat er ook veel kinderen van God door de leeuwen verscheurd werden. Maar hier wilde de Heere zijn knecht bewaren. En ik ben uit de muil van die leeuwen verlost. En gemeente, dan heeft hij in zijn opperzaal open vensters. Dat had hij toch. En dat is nu toch ten diepste het geheim, hè? Hij bad richting dat huis van God in Jeruzalem. Waarom wordt Daniel hier verlost? Waarom wordt Daniel hier gered? Vanwege die grote voorbidder, Jezus Christus de rechtvaardige. die ook vals beschuldigd is geworden. Waar ze ook van zeiden, weg met hem, weg met hem. Nee, hij moest niet naar de leeuwenkuil, maar hij moest naar het kruis op Golgotha. En toen hij gestorven was op Golgotha, toen werd hij in een grafkuil gelegd. In het graf. En daarvoor een grote steen. En verzegeld die steen. Maar toen is hij eruit gekomen. Uit dat graf. Die steen weg. En hij leeft tot in eeuwigheid. En daarom kan hij zijn kinderen in de onmogelijkste omstandigheden te hulp komen. En dan zegt de apostel in Hebreeën, als dan die geloofsgetuigen gepasseerd zijn door het geloof, Hebreeën 11. En dan gaat hij er nog wat van zeggen en dan zegt hij, welke door het geloof de muilen der leeuwen hebben toegestopt. Door het geloof de muilen van de leeuwen dicht. Die oud-testamentische gelovigen, die kwamen erdoor. En die nieuw-testamentische gelovigen, die komen er ook door. Alleen ziende, zegt de apostel, op de overste leidsman. En die voleinder des geloofs, Jezus. En die mag je nu volgen. Open vensters. Want straks gaat er een tweede tempel komen. Over zo'n 20 jaar, dan zal die tweede tempel daar komen in Jeruzalem. En dan zal de profeet Maleachi later mogen zeggen, en snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere, die gij lieden zoekt, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. En dan is er verlossing alleen in die grote engel, in Jezus Christus. Nou jongens en meisjes, dan kan de duivel en dan kunnen die mannen die open vensters niet dichtmaken. En die kunnen die redding niet verhinderen. En dan worden ze zelf in die leeuwenkuil geworpen. En dan worden ze verscheurd, vermorzeld in die kuil. God zorgt. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt, zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Nu nog even naar het begin van de preek. Hebben jullie nu zo een bidvertrek? Hebben wij nu zo een bidvertrek? Hebben wij open vensters richting Jeruzalem? Bidden wij? Waar bidden wij? Hoe bidden wij? Smeek om genade. Om het werk van die grote voorbidder in de hemel. Dan alleen gaat het goed. Het is biddag vandaag. In de verklaring van Calvijn staat er tussen zijn verklaringen, staan er ook gebeden. En ook bij de verklaring van Daniël 6, daar staat een gebed van Calvijn, een kort en krachtig gebed. En dan zegt hij, voordat hij dit gedeelte uit Daniël 6 behandelt, dan zegt hij in dat gebed, en daar eindig ik mee, geef ons voor u te leven en te sterven. Opdat uw naam in ons altijd verheerlijkt worden. Door Jezus Christus onze Heere. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegent u uw woord van deze morgen. Open vensters. Dat was het geheim van Daniëls leven. Mocht het ook het geheim zijn van ons leven, wilt u het werken door uw geest en genade. Gedenk ons in de rest van deze dag, geeft u ons eenmaal en andermaal de gelegenheid En ook het verlangen om naar uw huis op te gaan, helpt u onze ambtsbroeder in de leesdienst vanmiddag. En ook vanavond als we hier weer samen mogen zijn. Help in de consulentgemeente vanmiddag. En wilt u ons zo horen en verhoren. En mochten we nu jong en oud, ook onze kinderen en onze jongeren, zo'n leven hebben als Daniël. We vragen het u om Jezus Christus wil uit genade. Amen. Psalm 34 vers 11. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwd is, onze slotzang. Psalm 34 vers 11. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.